Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Antoinette Huurnink en ik ben uw ouderling van dienst. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Tim Wiersum voorgaat. Deze dienst wordt opgenomen op beeld en geluid waarbij alleen de mensen op het koor zichtbaar zijn. Een welkom aan de kijkers van de website en de luisteraars van de cd, in het bijzonder mevrouw Toontje Eskes. Fijn dat u met ons verbonden bent. De organist is Bram van Oort. De lector is Riek Schieven en de koster is Wijnand Sluiten. De bloemengroet is afgelopen week gebracht naar de heer Daan van der Kolk en vandaag gaat de bloemengroet naar Willeke Burgers. U kunt gaven geven voor de diaconie en de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is voor de zending. Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen en bejaardenhuizen. Herstel van de kerk betekent immers herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Aan het eind van de dienst kunt u uw gaven geven in de bakjes die op tafel staan. Volgende week zondag is er weer om 10:00 een dienst in onze kerk waarin dominee Hubertien Oostdijk voorgaat. Het is dan een feestelijke dienst. Hubertien viert haar 27,5 jaar predikants jubileum en de kantorij bestaat 50 jaar. Na de dienst kunt u Hubertien feliciteren en er is koffie met iets lekkers en een borrel. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. Wij wensen elkaar een goede dienst. Ik wil u vragen te gaan staan.
Laten we beginnen met het zingen van lied 138, vers 1, 2 en 3.
Ik hier met thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Wij bidden ons gebed om ontferming. Vergeef ons, Heer, omdat wij in ons denken en in ons doen voor een deel bepaald worden door de zonde van de wereld. De wereld ten val geraakt aan demonische machten, zoals die van het geld en die van het eigen belang. En ook onze zielen worden hierdoor beïnvloed. Vaak laten wij ons leiden door emoties die niet thuishoren in uw koninkrijk. En wie van ons voelt zich niet aangesproken wanneer Jezus tegen de farizeeërs zegt in het evangelie vandaag: wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God. Dingen zoals het najagen van geld. Vergeef ons ons gebrek aan helder zien van uw licht, ons gebrek aan geloof en gehoorzaamheid, en geef ons een nieuw hart vol liefde voor u en voor onze naasten. Bidden wij tot de Heer. Lied 301a. We zingen als Gloria-lied, lied 65, couplet 1 en couplet 2. Thank you. gebed voor deze zondag. Getrouwe God, Gij die antwoordt als wij tot U roepen, voer ons de stilte binnen waarin Uw woorden voor ons opengaan. Schenk ons in Jezus, Uw rechtvaardige, het licht, waarin mensen elkaar vinden om als broeders en zusters met elkaar te leven. Dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. Deze zondag wordt aangeduid door de landelijke kerk als de eerste zondag van de herfst. Nou, het weer is daar wel naar. Het is herfstig, herfstachtig weer. Zeker. Maar het is eigenlijk pas herfst als de dag even lang is als de nacht. En dat is in Nederland dit jaar eigenlijk volgende week zondag. Want op volgende week zondag gaat de zon op in Nederland om 7:31 en gaat die onder 's avonds om 7:32. Dus op zondag 25 september is de dag net 1 minuut langer dan de nacht. Maar de dag daarna wint de nacht het van de dag. Op maandag 26 september gaat de zon op om 7:32 en gaat die onder om 7:29. En dan hebben we in Nederland dus 11:57 dag en 12:03 nacht. En dan worden de dagen natuurlijk alsmaar korter en korter en de nachten langer en langer. Totdat we bij Kerstmis komen. En dan gaat het kantelen. Dan gaat het licht weer groeien. En dat is voor ons hier in het westen, in het noordelijk deel van de wereld, natuurlijk wel mooi, want dat is dan tegelijkertijd de geboorte van Jezus, de geboorte van het licht der wereld. En dat gaat groeien en groeien. Wat vinden we mooi in de herfst? Bij mij in de pastorietuin in Wichmond, een hele oude tuin, bekend, heel bekend in Wichmond, net als hier bij Baak in Wichmond. In het voorjaar staat hij helemaal, dat is een tapijt van krokussen. De tuin is er bekend om. Maar in de herfst, we hebben in de tuin 2 hele grote kastanjebomen. En in de herfst, ja, die vallen. En die liggen nu al, ik heb vanochtend gekeken, die liggen nu al op het gras. Ik heb er een paar meegebracht. Dat zijn toch prachtige dingen, die kastanjes die glimmen. Een geschenk van de natuur. En het is heel leuk in Wichmond, als ze daar allemaal liggen op het gras, dan de kinderen van Wichmond, die rennen dan de tuin in en die gaan ze raar oprapen en gaan ze verzamelen. Dat zie ik, die hoeven niet te vragen. Dat is een traditie. Ze rennen de pastorietuin in en die rapen de kastanjes op en dan zijn ze opgewonden, dan zijn ze blij. Dat is leuk om te zien. Laten we God danken voor zijn overvloedigheid, voor zijn geschenken van mooie dingen in de schepping. Met lied 218, vers 1, 3 en 5. luisteren naar de eerste schriftlezing.
Ik lees u voor Amos 8, vers 4 tot en met 7. Jullie die de armen kwaad willen berokkenen en uit zijn op de ondergang van de machtelozen van dit land, luister. Jullie zeggen, wanneer is de dag van de nieuwe maan voorbij, zodat we weer koren kunnen verkopen? Wanneer de Sabbat, zodat we weer graan kunnen verhandelen? Jullie maken de eva kleiner, jullie maken de shekel zwaarder en jullie knoeien met de weegschaal. Jullie kopen de zwakken voor een handvol zilver, de armen voor een paar sandalen. En jullie zeggen, ook het kaf verkopen we als graan. Dit zweer de Heer bij de trots van Jacobs volk. Nooit zal ik aan jullie daden vergeten tot... Nee, nog eentje. Nee, goed zo. Meer dat er nog eentje moest, maar nee, het hoeft niet. Tot zover.
We zingen lied 310, couplet 1, 4 en 5. De evangelielezing is uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 17. Jezus richtte zich ook tot zijn leerlingen. Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwiste, de eigendommen van zijn heer. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven. Toen zei de rentmeester bij zichzelf: wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet en voor bedelen schaam ik me. Maar ik weet wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. Eén voor één riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: hoeveel bent u mijn heer schuldig? 100 vaten olijfolie, antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw 50 van. Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: en u, hoeveel bent u schuldig? 100 balen graan, luidde het antwoord. De rentmeester zei: hier is uw schuldbewijs, maak er 80 van. En de heer prees de oneerlijke rentmeester, omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat van een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele knecht kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. De fariseeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan. En ze haalden honend hun neus over hem op. Maar Jezus zei tegen hen: u wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw harten. Wat bij de mens in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God. De wet en de profeten gaan tot aan Johannes. Sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen. Maar nog eerder vergaan hemel en aarde dan dat er ook maar één titel van de wet wegvalt. Tot zover de evangelielezing. De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester, of eigenlijk van de rentmeester van het onrechtmatige, is schokkend. Het is een schokkend verhaal. Jezus schijnt hier valse omgang met geld aan te bevelen. Die rentmeester bewerkstelligt zijn heil door een trucje wat niet mag. Hij gebruikt het geld van een ander om zichzelf te redden. En dat is misbruik van een anders geld. De reactie van zijn heer is ook schokkend. Hij juicht het gedrag toe. Er staat, de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. Slimheid wordt hier dus aanbevolen, niet eerlijkheid. Je zou verwachten dat die heer nog bozer op zijn rentmeester zou zijn en tegen hem een proces aan zou spannen. Wat ook regelmatig gebeurt in de wereld. Je hoort het vaak in het nieuws. Valsheid in geschriften en een rechtszaak waar dat aan het licht gekomen is. Soms is het de overheid die benadeeld wordt, soms een bedrijf. En als de schuldige dan gepakt wordt, dan vinden wij dat alleen maar goed, terecht. Maar nee, hier mag dit blijkbaar. Het is wel een hele kromme wereld die we hier zien. Wat de rentmeester doet is corruptie. Hij koopt de debiteurs van zijn baas om. En die zouden ook moeten inzien dat wat hier gebeurt niet door de beugel kan. Maar het financieel voordeel dat de rentmeester hun biedt is te aantrekkelijk en dus gaan ze daarmee akkoord. Hij koopt dus hun vriendschap en hun ontrouw tegenover de eigenaar. Waarom geeft Jezus dit als voorbeeld van hoe je je moet gedragen als een christen? Hoe moeten we dit allemaal rijmen met het christelijk geloof dat toch eerlijkheid en rechtvaardigheid hoog wil houden? We hebben immers de geboden, gij zult niet stelen bijvoorbeeld. En Jezus zegt ook aan het eind van de evangelielezing vandaag, dat nog eerder hemel en aarde vergaan zullen dan dat er maar één tittel van de wet wegvalt. Dus het is moeilijk met elkaar te rijmen. De gelijkenissen van Jezus zijn vaak niet bedoeld om ons een morele les te leren. Maar om iets van het koninkrijk van God te laten binnenbreken. Denk bijvoorbeeld aan de bekende gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. U weet het verhaal wel, de eigenaar van die wijngaard die neemt mensen in huur voor een dag. En die gaat om 6:00 a.m. en die huurt mensen die op de markt staan om gehuurd te worden voor werk in zo'n wijngaard. En dan gaat hij om 9:00 a.m. weer en dan is er een tweede groep en dan weer om 12:00 en dan weer om 3:00. En dan om 5:00 in de middag staan er nog mensen op de markt en zegt hij tegen die mensen, waarom zijn jullie niet gehuurd? En dan zeggen ze, ja, niemand wilde ons huren. Dan gaan jullie ook naar mijn wijngaard. 5:00 in de middag. Dan hebben ze nog 1:00 werk. En dan om 6:00 is de uitbetaling. En degene die 1:00 gewerkt hebben, krijgen net zoveel, een dagloon, een volledige dagloon, als degene die vanaf 6:00 in de ochtend door de hitte heen gewerkt hebben. Dat is niet een gelijkenis die ons een voorbeeld wil geven van hoe wij moeten handelen in het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Dat verhaal wil ons iets laten zien van de manier waarop God met ons omgaat. En gelukkig is dat niet volgens dezelfde criteria als die van de wereld, de vaak harde wereld. In de wereld Word je beloond voor prestatie? Bij God is het anders. Hij kijkt naar wat je nodig hebt. Niet naar wat je hebt verdiend. Of wat dan onder ons verdiend heet. Bij God gaat genade voor. En dan is werk niet meer voor het geld, nee. Dan is werk voor plezier. Dat geld, daar is al voor gezorgd. Dan is er alleen het voorrecht om iets te mogen doen, om nuttig te zijn, om te mogen werken. Een heel andere wereld zien we daar ineens in vergelijking met de wereld waarin we leven. Het koninkrijk van God daagt ineens in die gelijkenis. Een christen moet als het ware in twee werelden leven. Bij God gaat het anders dan bij ons in de wereld. Maar wij hebben als het ware één voet in dat koninkrijk van God. Bij God zijn we meteen gewenst. Je hoeft niets te bieden of te verdienen. Bij God is de genade. Onder de mensen heerst de, wat we noemen, de meritocratie. Je verdiensten. Je wordt afgerekend daarop. En dat systeem van de wereld kunnen we niet zomaar veranderen. Daar hebben we het ook mee te doen. Wat is dan datgene van het koninkrijk van God dat we zien in de gelijkenis van de valse rentmeester? Of beter vertaald, van de rentmeester van het onrechtvaardige. Hij doet iets met geld wat moreel gezien niet klopt, dat is waar. Je kunt niet een andermans geld zo weggeven, maar hij doet ook iets goddelijks. Hij doet iets wat de geldgod niet goed vindt. Hij geeft geld weg. Hij schelt een schuld kwijt. Hij laat de relatie zwaarder wegen dan het geld. Nog even terug naar zijn naam. Hij staat bekend als de onrechtvaardige rentmeester. De rentmeester die op een onrechtvaardige manier te werk gaat. Maar die naam is niet zijn Bijbelse naam. Die naam hebben wij verzonnen. Dat staat in bijvoorbeeld de Statenvertaling. Maar in het Grieks van Lucas schreef in het Grieks, daar staat in zijn verhaal, hoi okonomos tes adikias, en dat betekent letterlijk de rentmeester van de onrechtmatigheid, van het onrechtmatige. Dus hij is niet zelf die onrechtmatige hier, nee, hier legt Jezus het accent op het geld, dat is iets onrechtmatigs, daar is iets mee. Geld is een onrechtmatig iets. En dan bedoel ik niet de verdeling van het geld, van het is niet eerlijk, sommigen zijn rijk en sommigen zijn arm en het klopt niet op de wereld, het is allemaal onrechtmatig. Nee, ik bedoel het geld is iets in, wat van zijn eigen natuur onrechtmatig is, het is een valse god. Geld is een god en die god is een valse god. En die god die heeft een naam, het is een Aramese naam, en die Aramese naam heet Mammon. En dat is een demon. Dat is de geldgod. En Jezus stelt hier die geldgod tegenover zijn vader. De god in de hemel. En hij zegt Je moet kiezen. Je kunt niet allebei dienen. Je moet een keus maken als mens. Dat zegt hij tegen ons. En die geldgod, zegt hij, dat is een mindere. Hij mag niet zoveel voorstellen onder de mensen. Dat doet hij wel, maar dat mag hij niet. Hij brengt heel veel teweeg wat onterecht is. En Jezus zegt, als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met die valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? Hij is dus niet zo belangrijk als andere dingen die veel belangrijker zijn. Zijn dagen, de dagen van de mammon, zijn geteld. Dat zegt Jezus hier ook. Maar hij heeft nog wat tijd en we zien de ravage die hij teweeg brengt. Hij heeft de mensen zijn macht en hij maakt de mens vals. En dat horen we vooral in de eerste schriftlezing vandaag, waar God ontzettend boos is over de ravage die de geldgod daar veroorzaakt onder de mensen. Armen worden gekocht voor een paar sandalen. Die hebben sandalen nodig. Die geven zichzelf als slaaf weg om enkel een paar sandalen te kunnen krijgen. Overal vals gedrag, uitbuiting vanwege geldwinst. Want de geldgod heeft de mens in zijn macht. Dat is heel bekendbaar. Laatst las ik in de krant dat in Frankrijk 20.000 burgers in hun achtertuin een zwembad hebben laten aanleggen zonder dat te declareren. Dat hebben ze in Frankrijk ontdekt door een satelliet. Ineens hebben gezien, we hebben in ons land 20.000 burgers hebben een mooie zwembad laten aanleggen in hun achtertuin, hebben dat niet gedeclareerd. En die weten wel dat ze dat hadden moeten declareren, die weten dat wel. Het is gewoon belastingontduiking. Op massale schaal. En dat vindt ze heel normaal. En dat heeft de geldgod veroorzaakt. Ze zijn in de fout en ze moeten worden vervolgd. Maar Jezus wil meer dan een eerlijke omgang met de geldgod. Hij wil meer. Want dat is eigenlijk eerlijke omgang. Dat is al goed. Dat is al goed. Dat is een wapenstilstand. Eerlijk gedrag. Jij geldt op je plaats. Ik op mijn plaats. Jij bent mijn vijand. Ik ben op mijn hoede voor jou. Jij blijft daar. Jij valt mij niet aan met verzoekingen, met verleiding tot corruptie. Ik respecteer jou en ik betaal jou aan wie jij toekomt. Ik betaal netjes. Ik betaal mijn belasting. Ik doe eerlijk tegenover de Belastingdienst. Ik doe het. Dat is wapenstilstand. Dat is een wapenstilstand. Dat is een oorlog. Jij daar, ik hier. Ik hou me aan de geboden. Wapenstilstand. Maar deze vijand, het is een kleine vijand. En wij moeten ook wel eens in de tegenaanval gaan. Wij moeten niet zoveel van hem onder de indruk zijn. Nee. Wij moeten eens af en toe hem een goede pak slaag geven. Goede pak slaag. En dat beoogt Jezus hier. Hou hem niet veilig op je bankrekening. Geef hem weg. Eens een keer. Gewoon zomaar. En dat vindt hij helemaal niet leuk. Nee, want hij heeft een andere wens, een andere dynamiek. Hij wil dat jij juist hem dient en meer van hem opbouwt. Dat wil hij. Ik zei daarnet, we leven in twee werelden. En natuurlijk, we moeten omgaan met dat geld. Dat is iets van de wereld. En die wapenstilstand, dat moeten we heel goed in de gaten houden. Maar er kunnen ook momenten zijn waarop we dat niet zijn, waarop we niet alleen de wijsheid laten regeren, maar dat we ook de genade laten regeren. In de kerk bijvoorbeeld. Het gaat vaak in de kerk net zoals in de wereld. Ik zit in een kerkenraadsvergadering, begrotingen, jaarrekeningen, meerjarenplannen. Kunnen we dit wel doen en dat wel doen? We kijken naar de cijfers. We zijn op onze hoede voor die vijand. Daar zijn we sterk van onder de indruk. Die geldpot. En dan zeggen we, ja, we moeten terugschalen. We moeten in plaats van één dominee, halve dominee. Want we kunnen zien, het gaat mis. We zijn bang voor die geldgod. Maar ik zie ook wel eens, hé, we hebben een overschot aan inkomsten. We hebben meer gekregen dan we verwacht hadden. En dan denk ik, geef dat geld dus gewoon weg aan een arme gemeente in Amsterdam. Geef het er gewoon weg. Dat is niet de manier van de wereld, hè? De manier van de wereld. Oh, dat gaan we lekker investeren, jongens. Goeie. Nee, dat is de weg van de genade. Ik vind ook dat de Bond van Predikanten zich moet inzetten voor salarisverlaging in plaats van salarisverhoging van dominees. Gaat altijd één richting op, hè? Net zoals in de wereld. We hebben een prachtige CAO. En dat moet maar beter worden. Ja. Dat is niet verkeerd in wereldse zin. Maar ik proef daar niet iets van. Ja, dat evangelie van Jezus. Dat koninkrijk. Waarom protesteren dominees niet? Waarom zeggen ze niet, het moet omlaag? We willen een andere kant op. Je ziet het in het evangelie. Je ziet in het evangelie die weduwe. Die heeft één munt. En die, dat is alles wat ze heeft. En dat stopt ze in de collectezak. Ja, daar kan ik niet bij. Dat is voor mij, is dat, ja. Het brengt tranen in mijn ogen. Maar ze geeft wel alles weg, hè. Alles. Ja, en eens ja, is daar ja, het koninkrijk van God puur afhankelijk van de genade. Ja, het is niet wijs, nee, het is niet verstandig, nee, zeker niet. Ja, maar er is daar wel iets, ja, zij is blijkbaar zo gegrepen door de liefde van God. En ja, laat ze dat zien. Nou, kunnen wij dat een beetje doen? Wat bij mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God, zegt Jezus. Ja. Nou, dat is de valse waarde die wij aan het geld hechten. Ja. Dat maakt ons kleingelovig. En vooral nu in de tijd van inflatie, daar zijn we er helemaal bang voor. Ja. Om die strijd gaat het in twee werelden leven. Maar als kerken en als christenen iets van dat koninkrijk zo af en toe laten zien. Zo af en toe een overwinning. Amen.
Thank you.
We zingen lied 344. Laten wij danken en bidden. Dank u, Heer, voor de schepping met al haar geschenken. Dank u voor de overvloedigheid van de aarde. Er is genoeg voor iedereen, we hoeven het maar met elkaar te delen. Dank u dat wij in een rijk land wonen. Dank u voor de economie. Dank u voor het bedrijfsleven en voor de democratie. En dank u voor het evangelie. Wij bidden voor de uitdraging van het evangelie. Dat er ook anders met geld omgegaan mag worden. Dat er gedeeld mag worden, zodat niemand te veel heeft en niemand te weinig in ons land. We bidden voor de mensen die niet rond kunnen komen vanwege de inflatie en de energieprijzenverhoging. Dinsdag is het Prinsjesdag. We bidden dat de regering het rijkdom van ons land zo zou weten te verdelen dat er voor iedereen genoeg is. We bidden ook voor de asielzoekers en de statushouders in ons land, waarvan er sommigen in erbarmelijke omstandigheden moeten leven. We bidden dat de regering voor hen een goede oplossing zal vinden. En dat de regering daar ook de steun voor zal krijgen vanuit de samenleving. Wij bidden voor de wereld. Wij bidden voor Oekraïne. En voor een eind aan de vreselijke gruwelheden die daar worden begaan. We bidden voor een eind aan oorlog met respect voor het internationaal recht. We bidden voor de NAVO-leiders en de politieke leiders. Wil ze wijsheid geven in hun beslissingen. En we bidden voor de aarde. Voor overal meer liefde en aandacht voor heel uw schepping. Voor de inzet om de aarde voor onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen. Tot slot bidden wij voor onszelf. Wees met ons in deze komende week en help ons om u te volgen. Stuur de Heilige Geest naar ons toe, mogen Hij voor ons uitgaan en ons leiden langs goede wegen die tot uitbreiding van uw koninkrijk voeren. Wij bidden voor mensen in onze omgeving die het zwaar hebben, vanwege ziekte of verdriet of zorgen. wil hun lasten verlichten en wil ze hoop geven. In een moment van stilte bidden wij onze persoonlijke gebeden. En wij sluiten deze voorbeden af met het gebed dat Jezus ons leerde voor iedere dag door samen te zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Gaan we staan voor ons slotlied, lied 838, couplet 1, 2 en 3. Ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.